Er is veel onrecht in de wereld om ons heen. Dichtbij, maar ook ver weg. Misschien herken je het wel. Je maakt je zorgen, maar je weet ook dat je niet alles zelf kunt oplossen. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. In onze nieuwe podcast nemen we je mee in ons werk en hoe jij het verschil kunt maken voor deze kinderen. Welkom bij deze podcast van Red een Kind. Leuk dat je luistert. Aan tafel. Lisbeth Speelman, jij bent Advisor Child Protection bij Red een Kind.
Ja.
Hey, er wordt vaak gezegd dat het niet zoveel zin heeft om armoede in landen in Afrika of in India aan te pakken. Dat het slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Wat vind jij daarvan?
Allereerst is Afrika natuurlijk heel erg groot. Hè? Het zijn 54 landen. Dus ja, die druppel op de goede plaat. Ik heb liever dat je zegt, het is iets wat je gooit, een steentje in een vijver. En dat rimpelt dan zo verder. Heb je dan veel impact? Ja, zeker op de plek waar die rimpels komen, heb je wel degelijk impact.
Verder hebben we aan tafel Rijer van Drongelen. Jij bent muzikant, zinger, songwriter en ambassadeur van Red een Kind.
Yes.
Jij ook welkom.
Dankjewel.
Wat doe jij als je je zorgen maakt over de dingen in de wereld?
Oef, wat doe ik? Ik pieker dan wel snel. Dat moet ik dan ook afleren weer. Maar ja, ik denk ook wel dat ik snel toch teruggeef naar gebed. Ja, en doneren, dat soort dingen. Ja, als het bijvoorbeeld om Giro 5 en 5 gaat of dat soort dingen. Of met Red een Kind, dan probeer ik mijn steentje bij te dragen.
Lisbeth, kan jij iets vertellen over je rol binnen Red een Kind? Wat doe jij precies?
Wat doe ik eigenlijk niet? Nee. Ik ben adviseur dus op alles wat met kinderen te maken heeft. Red een Kind probeert het welzijn van kinderen omhoog te brengen, te verbeteren. En daar is gewoon best wel veel voor nodig. Dus daar kijken we naar. Samen natuurlijk met de mensen in de landen, met onze partnerorganisaties. Wat is er dan nodig om de kinderen in dit gebied, in dit dorp, te helpen? Ja, een beter leven te krijgen. Moet je natuurlijk naar de kinderen zelf kijken, maar ook met name naar de ouders, de familie eromheen, de gemeenschap. En dat is mijn rol. Ik heb een collega die kijkt dan echt, wat kun je dan met de kinderen doen? Ook met de hele kleine kinderen, onder de 7. En ik kijk dan met name, wat kun je nou met die ouders doen? Hoe kun je de ouders helpen, zodat ze beter voor hun kinderen zorgen?
En kun je ze een voorbeeld noemen?
Weet je, lang geleden deden we natuurlijk steeds, wat hebben ouders nodig? Nou, ze leven in armoede, dus hebben ze geld nodig. Hoe kun je dat proberen? Proberen hè, de ouders weer een
inkomen
te laten krijgen. We hadden zelfhulpgroepen. En toen merkten we dat het gewoon toch niet helemaal werkte. Zijn we gaan kijken van, maar wat kun je dan nog meer doen? Waar komt er van? Waar komt dat door? Nou, eigenlijk moet je je voorstellen, als je heel lang gewoon steeds in de problemen zit, dan doet dat ook iets met je hoofd. En dan ben je gewoon niet meer helemaal helder. Je wordt sneller kribbig, sneller geïrriteerd, ook naar je man toe. De man wordt geïrriteerd door zijn vrouw. Toen hebben we gekeken van, wat kun je dan met die ouders doen, zodat ze toch dat beter kunnen doen. En helemaal niet omdat ze niet kunnen opvoeden. Dat is totaal niet te sprake, want dat kunnen ze juist wel. Maar je probeert ze door ze samen in een groep te zetten, met elkaar te laten overleggen van, oh, maar wacht even, jij hebt het ook. Heel veel mensen weten dat niet meer. En dan zit je zo in je eigen problemen, dat je ook niet meer om je heen kijkt. Dus op dat moment dat ze dan samen in zo'n groep zitten, valt er eigenlijk een hele last van hun af.
Omdat ze hun zorgen kunnen delen met elkaar.
Ja, omdat ze weten van, oh, maar jullie hebben het ook. Ze kunnen elkaar advies geven. Goh, ik heb dit geprobeerd, ik heb dat geprobeerd. Er zit een getrainde facilitator, een groepsleider, zeg maar, bij. Die door middel van vragen, ze stimuleert om gewoon echt na te denken van, maar wat kun je nou zelf doen? En dat werkt echt als een tierenlier.
Wat kunnen ze dan zelf doen? Noem eens een concreet voorbeeld.
Het belangrijkste ding wat we proberen is dat de man en de vrouw in de gezinnen gewoon weer met elkaar praten. Door alle stress zijn ze dat verleerd. En die vrouw die zit allemaal van, oh, ik heb het zo druk en ik moet voor die kinderen zorgen en mijn man doet helemaal niks. Die man weet dat hij het inkomen moet halen, de rolverdeling daar. En dat lukt niet, want het is ook gewoon heel ingewikkeld. Maar dan komt hij thuis, ja, er wordt er wel van alle kanten aan hem getrokken. Dus wat doet die man? Die heeft zoiets van, ja, ik ga liever met mijn vrienden. Want dan hoef ik tenminste niet. Die is gewoon bang om naar huis te gaan. Die vrouw denkt, ja, zit al het geld op te maken. Dan komt die man thuis. Helaas soms ook wel nadat hij iets heeft gedronken. Want ja, hij wil zijn problemen vergeten. Komt thuis, vrouw niet blij, man niet blij. Kinderen al helemaal niet blij. Dus dan heb je heel snel problemen. Wat we proberen in die training, en dat hebben we nu ook bijvoorbeeld in Oeganda, een van de landen waar we werken, gedaan. Brengen we die man en de vrouw weer samen. En opeens merken ze van, als je het samen doet, gaat het veel beter. En echt in hele korte tijd hebben we gezien dat het geweld in de gezinnen, het slaan van de kinderen, van heel veel partnergeweld, wordt veel minder. Opeens, echt binnen een paar weken, is er wel geld om een kind naar school te brengen of een schriften te kopen voor de school. Echt in hele korte tijd. Mooi. Dus dat is gewoon heel mooi. En het mooie ook is, de eerste vraag die je stelde van, helpt het wel? Dit helpt, want wat ze doen is, ze gaan dan ook naar de andere ouders in de dorpen en geven eigenlijk de boodschap door.
Rijen, jij bent op reis geweest voor het kind. Ja. Klopt het wat Lisbeth zegt? Wat heb jij daarvan gezien?
Ja, ja, het is echt een voorrecht om daar zelf te mogen zijn. Ik weet ook nog wel dat ik net was begonnen met nou ja, aanbidding leiden en een bediening, hoe je dat ook noemt. En dat ik al wel snel wist van ik wil aanbidding en gerechtigheid graag combineren. En ik vroeg ook echt aan God, ik wil heel graag naar zo'n land om te kijken wat het nou echt betekent. Weet je, of wat een stichting doet. En toen was het nog helemaal niet definitief dat ik bij Red de Kind zou zijn. Maar toen kwam een medewerker van Red de Kind aan mijn deur. Van hey, volgens mij overhandigde ze me een pakket. En ze zei, we gaan binnenkort naar Rwanda, wil je mee? Om te zien. En dat was eigenlijk een soort gebedsverhoring. Ja, en ik heb ook absoluut meegemaakt wat het effect is als je hoop echt voor je ogen ziet afspelen. Dat je letterlijk inderdaad gezinnen ziet. We gingen naar gebieden waar ze met Red de Kind nog niet waren begonnen met, nou ja, hun werk en hun projecten. En we waren naar gebieden waar ze al wel aan het werk waren. En je ziet zo'n verschil. Je ziet echt trots. Je had het ook inderdaad over trots en over. Daardoor dus ook een betere mentale gezondheid in de ogen. En je merkt dat gewoon aan de mensen. Dat ze hun kinderen naar school kunnen doen. Dat ze een huis hebben. Dat ze überhaupt een badkamer hebben. Dat soort dingen. Het is bizar wat dat voor effect heeft, ja. Wat Red de Kind doet.
En waarom is die combi voor jou zo belangrijk? Je noemt aanbidding, je bent worship leader. Maar je zegt dat ook dat onrecht in de wereld. Waar zit voor jou daar de combi?
Ja, het zit altijd al, heeft altijd al in me gezeten, denk ik. Ik ben altijd al heel erg geobsedeerd geweest door God. En door wie die is, maar ook door wat die wil. En je wil eigenlijk, natuurlijk bekende tekst in de Bijbel, dat iedereen hoopt dat hij of zij zal horen, well done, good and faithful servant. Hè? Dus als je in de hemel komt later. En je wil alles wat je hebt gekregen aan tijd en talent en middelen, wil je eigenlijk gewoon inzetten. En ja, als je de Bijbel leest, dat zit vol met gerechtigheid. Met recht, wat God wil. Een hele bekende tekst die schuurt onder muzikanten is natuurlijk in Micha uit mijn hoofd. Weg met het geluid van jullie liedjes en al die dingen. Ik dacht, nou, dat is heel confronterend om te lezen als worship leader. Ben ik ook bijna even verstopt. Maar nee. Maar, en daarnaast staat dat ik wil zeeën van recht. Dus dat is heel duidelijk wat eigenlijk het hart moet zijn. En wat het hart is van God is omzien naar je naasten. En ja, hoe meer je ermee bezighoudt. En dat is natuurlijk onder andere Red de Kind. Maar dat is ook letterlijk in je eigen omgeving. Als je gewoon letterlijk omkijkt naar de mensen om je heen die het moeilijk hebben. Daar begint voor mij het verhaal van God.
Verhaal van recht.
Ja.
Ik weet dat jij veel met kinderrechten bezig bent, Lisbeth. Kun je daar iets meer over zeggen? Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Weet je, in Nederland vinden we dingen zo vanzelfsprekend. Kinderen kunnen naar school. We hadden het net over school. Hm. Ja, natuurlijk.
Ja.
Gaan ze naar school. Kinderen vinden het soms zelfs niet eens leuk om naar school te gaan. Maar dat is in de landen waar wij werken helemaal niet zo vanzelfsprekend. School is in de meeste landen inmiddels wel gratis. Maar dan moet je even goed nog wel een schooluniform. Dan kun je zeggen, ja, waarom doen ze nou weer een schooluniform? Ja, juist doordat ze willen laten zien dat alle kinderen gelijk zijn. En dus dat als de een dan hele mooie kleren kan kopen en de andere niet. Met de schooluniform zijn ze gewoon in ieder geval allemaal gelijk. Dus dat kinderen naar school gaan, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dan nog, als ze in de klas komen, dan is dat vaak één leerkracht met... Nou, het meeste wat ik heb gezien is 200 kinderen in één klas. En dat zijn klaslokalen zoals in Nederland, die grote. Zonder dan alle mooie de whiteboards en mooie dingen in de klas.
200?
200.
Heftig.
Ja, maar die kinderen zijn ook heel gedisciplineerd. Hè? Dat moet ook wel. En het is heel klassikaal. Hè? Dus de leerkracht die vertelt van alles. Dus kinderen daar zijn ook heel goed in het onthouden. Want dat, ja, dat moet, want meer kun je daar niet. En ja, dat vind ik gewoon altijd wel heel bijzonder. Dat kinderen dat ook heel graag willen. Op het moment dat ze naar school kunnen, zijn ze ook heel blij dat... Ja, zullen ze dat ook echt proberen vol te houden.
En welke, want je noemt recht op onderwijs. Kun je er een paar noemen?
Ja, eigenlijk kun je ze verdelen namelijk in drie onderdelen. Recht op, in het Engels, de drie P's. Provision, verzorgen. Protection, beschermen. En de derde is participation, hè, dus deelnemen, je eigen stem laten horen.
Ja. Hoeveel kinderrechten zijn er eigenlijk?
54.
Het zijn er echt zoveel. Elke keer denk ik echt, het is zo'n ontzettende waslijst.
Ja, ja, ik heb even ook...
Niet alle 54, hoor. Ja.
Nee, maar een heel belangrijk recht op identiteit. Recht op dat je bestaat.
Ja.
En in een van de landen waar we werken, Congo, is dat bijvoorbeeld helemaal niet vanzelfsprekend. Dat je als kind ook echt een geboortebewijs krijgt. In Nederland moet je geloof ik aangeven. Hè? Nou, daar ook. Maar ja, op het moment dat er oorlog is, of dat je ervoor moet betalen. Ja, als je dat dan niet hebt, of er is oorlog en je moet vluchten, is dat niet gelukt. Nou, dat geboortebewijs van een kind is gewoon heel belangrijk. Dus dat je bestaat. Maar je hebt het daarna ook overal nodig. Wil je naar school of wil je... Later een baan moet je gewoon kunnen laten zien, dit ben ik. Dat is een recht op gezondheidszorg. Dat kinderen er in ieder geval naartoe kunnen. Het recht op dat je bij je ouders kan blijven. Zolang als je ouders natuurlijk zijn. Ouders hebben de plicht, er staan ook plichten in. Ouders hebben de plicht om voor kinderen te zorgen. Dus er zijn heel veel die we heel normaal vinden... Maar het is allemaal beschreven en ook hoe dat dan moet en wie daar wat moet doen. Hè? Dat ook een regering wat moet doen, dat de gemeenschap wat moet doen. Ja.
En nou weet ik dat wij in gebieden zitten waar conflicten zijn, waar heel veel geweld is, waar vluchtelingen zijn. Dat klinkt heel mooi, dat is een hele set kinderrechten. Maar in zo'n situatie denk ik, hoe dan? Dus hoe geef jij daar handen en voeten aan in jouw werk, juist in die gebieden?
Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Maar weet je, dan moet je toch proberen te kijken van wat hebben ze nodig. Je hebt een recht op hè, dat je kinderen vraagt wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld. Recht op dat er onderdak is, recht op verzorging, recht op onderwijs. Hoe kun je nou in een, dat doen we bijvoorbeeld in Congo. Zitten mensen in een vluchtelingenkamp? Hoe kun je toch zorgen dat die kinderen zo snel mogelijk weer naar iets van de school kunnen? En dat dat dan niet helemaal volgens het hele curriculum is, oké, maar ze kunnen wel weer naar school. En die school is niet alleen belangrijk voor het leren, de ontwikkeling, maar ook zo snel mogelijk weer een dagelijks ritme. Van, oh ja, er gaan gewoon dingen door. Ze zien al genoeg ellende, dus even in die school... kunnen ze gewoon weer wat anders doen. Recht op spelen. Op
ontspanning,
gewoon blij zijn.
Kind zijn eigenlijk.
Ja, kind zijn. Ik heb jaren geleden bij een andere organisatie gewerkt. En werkten we ook in de vluchtelingenkampen. En dan gingen we één keer in de week gingen we met de hele bus... vol met spelmateriaal naar zo'n kamp toe. De lach van een kind. En dan moet je de ouders eens zien die daar omheen staan... En dan opeens denk van, maar dit is mijn kind wat aan het spelen is. Doen we op dit moment ook in de conflictlanden waar we werken. Congo en Zuid-Soedan. Er wordt te veel gespeeld met kinderen. En het lijkt zo simpel en zo, ah jongens, ze hebben toch andere dingen ook nodig? Nee, dit spel is gewoon al heel belangrijk voor kinderen. Zo, oh ja, dit kan ik weer.
Mooi hoor. Wat doet het met jou, Rijer, als je zo'n verhaal hoort?
Ja, dat raakt me. Het is gewoon echt essentieel, lijkt me inderdaad ook. Gewoon, als je kind bent, als ik terugdenk aan mijn kindertijd, is het natuurlijk ook, je bent voor een groot deel hopelijk toch onbezorgd. En je hebt inderdaad ouders die voor je zorgen, of dat in ieder geval voor je gezorgd wordt. En maar daar is gewoon het gewoon onbezorgd zijn, is zo'n volgens mij essentieel onderdeel van kind zijn. En dan in zo'n gebied en de landen waar jullie actief zijn, is dat natuurlijk lang niet altijd vanzelfsprekend, helaas. Ja, ik weet niet. Dan denk ik ook wat ik net al zei toen ik daar was met Red een Kind. Wat ik daar zag. We zijn ook bij een school geweest toen, herinner ik me nog. In de eerste reis dat we er waren. En dat je inderdaad dan gewoon kids ziet die trots zijn. Die aan hun toekomst bouwen, weet je wel. Op een plek waar, wat je al zei, weet je wel. In Nederland is dat bijna, weet je wel, we hebben bijna opleidingen te veel bewijzen van, weet je wel. Maar daar is het gewoon een soort voorrecht dat je aan je toekomst aan het bouwen bent. En dat is, daar zie ik zoveel in van God. Van gewoon perspectief bieden, toekomst bieden. Dat raakt me absoluut, ja. Vind ik heel mooi.
Kan jij je nog een situatie herinneren? Of misschien een specifiek kind of gezin waarvan je denkt, hey, dat is mij echt bijgebleven. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Uit mijn hoofd heb ik er nu twee. Als het mag.
Dat mag, zeker.
Anders dan krijg ik even een blik, maar ik zal me inhouden. Ik kan me één voorbeeld herinneren van een boer. Die dus eigenlijk wat Red een Kind in ieder geval toen ook als visie had, was inderdaad mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Dus dat ze op een gegeven moment geen Red een Kind meer nodig hebben. En dat ze in zichzelf voorzienend zijn. En dat er een 7-jaren plan was afgerond met een boer die gewoon echt een mega akker had. Waar hij dus zelf verbouwde en hij liet vol trots liet hij dat zien aan ons. Het was echt mega groot. Dat vond ik super bijzonder om te zien dat wij gewoon dat Red een Kind daar op een gegeven moment gewoon weg kon. En gewoon dat hij zelf zijn leven kon opbouwen. En een ander voorbeeld is, wat ik net al een heel klein beetje noemde, is dat er bij een gezin waren met een vrouw met, ik denk, 4 kinderen of zo. En dat pas sinds een paar maanden dat die kinderen naar het onderwijs gingen. En dat ze dus inderdaad gewoon waarschijnlijk een jaar of twee daarvoor überhaupt nog dacht, hoe ga ik dit überhaupt rooien? Hoe hou ik zijn leven? Weet je wel, hoe kan ik voorzien voor mijn kinderen? En dan zie je opeens een trotse moeder met een, wat ik net al zei, een huis en een badkamer. Als ik een badkamer zeg, is het natuurlijk iets anders dan wij het hier kennen. Dat was daar een emmer met gaatjes, zeg maar, waar je kan douchen en dat soort dingen. Maar het werd steeds mooier en opgeknapter. En het is gewoon prachtig om te zien dat die mensen nu zo'n ander leven hebben. Dat maakt indruk. Dan denk je echt van, weet je, al die dingen. Nou ja, niet alle dingen waar wij hiermee bezig zijn, maar ik kan genoeg dingen opnoemen die dan heel erg in context worden gezet van, oké, dat is niet zo heel belangrijk. Als je het vergelijkt met letterlijk recht, opkomen voor recht.
Ik weet nog de eerste keer dat ik in India was, toen vertelde een moeder mij, dat is me altijd bijgebleven, dat of ik ga werken en dan moet ik op het land werken, laat ik mijn kleine kinderen alleen thuis. Hele kleine kinderen, 3, 4, 5 jaar oud. Of ik blijf thuis om voor mijn kinderen te zorgen, wat natuurlijk veel veiliger is. Kinderen heel onveilig op dat gebied. Maar dan is er geen eten. En dat vond ik zo'n voorbeeld waarvan ik dacht van, bizar. Hoe ga je dan kiezen als moeder? Dat is een onmogelijke keus. En toch moet je kiezen. Want het is dus het ene of het ander. Ja. Kan jij zo'n voorbeeld geven, Lisbeth? Want ik dacht toen dat brengt het hier in Nederland heel dichtbij, zo'n keus. Ja. Want daar hoeven wij helemaal niet over na te denken.
Nee, maar dat is bijvoorbeeld wel de reden waarom we mensen in groepen proberen te zetten. En we ook vooral de ouderen, de oma's, ook mee laten doen. Heel veel oma's die zorgen ook voor de kleine kinderen. Mm-hmm. Omdat hun eigen kinderen zijn overleden. Dus de zorg is voor de kleinkinderen, zeg maar. Maar dat proberen we heel sterk, omdat je dan sterker staat. Dus dan, wat deze mevrouw dan zou kunnen doen, is zo'n oude oma, die zorgt voor de kinderen. Een soort van kinderoppas, zeg maar. Ja. En in ruil daarvoor zorgen de anderen, de jongere, sterkere vrouwen, die zorgen dat het land bewerkt wordt. En dus dan kun je veel meer de taken verdelen. En zo was het vroeger ook. Door alle problemen, modernisering. Maar toch ook gewoon door de armoede die steeds maar jaar in jaar uit. Raken mensen dat kwijt. En eigenlijk proberen we dat weer te doen. Van hoe kun je nou als gemeenschap de zorg voor elkaar dragen? En je zei net, dat is wat Jezus deed. Die probeerde gewoon weer voor iedereen te zorgen. Mensen samen te brengen. Dus voor mij is dat ook een zorg voor je naaste.
Ja.
En die naaste natuurlijk in je eigen omgeving hier. Maar die naaste zit ook in andere landen.
Ja.
En dat vind ik zelf gewoon heel mooi om te doen. En het geeft mij heel veel voldoening als je dan ziet dat het lukt.
Ja, dat snap
dus ik hoop dat als je deze mevrouw weer spreekt, dat ze dat dan kan zeggen van maar het werkt.
En jij zegt dat geeft mij heel veel voldoening. Dat herken ik heel erg. Tegelijkertijd denk ik, even een vraag aan jou, Rijer. En we werken niet allemaal bij een organisatie die hiermee bezig is, bij een NGO. Wat zie jij als punt waarvan je zegt, dat zouden we in Nederland kunnen doen, of dat zouden wij kunnen doen om hieraan bij te dragen?
Kijk, als ik het heel erg op mezelf betrek, dan is er op muziekgebied natuurlijk heel snel denk je aan benefietconcerten. Dan denk je aan, ik vind het heel belangrijk op mijn website, Rittekind heb ik heel groot op staan, omdat ik denk, ik ben echt een trotse ambassadeur. Al 8 jaar hadden we het volgens mij net over.
Ja, 8 jaar zei je.
En het is denk ik ook wel deel van mijn identiteit als aanbiddingsleider. En dat vind ik dat misschien een van de dingen waar ik nog het meest trots op ben.
Hoe zie jij dat, Lisbeth? Wat zie jij als belangrijke
tips? Ik denk dat je hier in Nederland gewoon zelf heel veel kan doen. En inderdaad, gewoon, het zijn de kleine dingen. Wees je bewust van wat er om je heen gebeurt. En dat kan dichtbij zijn in je eigen dorp of stad. Maar ook gewoon daarbuiten. En je hoort steeds vaker helaas. Mensen zeggen, laat het maar zelf uitzoeken. Maar stel dat wij op een gegeven moment, stel dat er bij ons oorlog komt en wij moeten ergens naartoe. Ja. Dan wil je ook dat er opgevangen wordt. Dus ik probeer altijd zo te denken van hoe zou je zelf behandeld willen worden?
Ja.
En dat probeer je dan ook met anderen te doen. Ongeacht de kleur van iemand of dat hij er net even anders uitziet of dat hij een ander geloof heeft.
En je ziet het ook echt als opdracht, hoor ik jou eigenlijk ook zeggen.
Zeker, ja. Ik denk de nummer 1 opdracht.
Rijer, nog 1 laatste vraag voor jou.
Komt-ie.
Wat is voor jou de hoop die jij hebt gezien? Dat je zegt van, dit is voor mij de kern van hoop waar ik voor wil gaan.
Mensen iets kunnen geven waarvan zij het waarschijnlijk zelf nooit hadden bedacht dat ze dat nog zouden kunnen krijgen. Dus toekomst, onderwijs hebben we net al genoemd. Perspectief. En dat is dus nogmaals net zo toepasbaar op je naast hier in Nederland. Als je, bedenk maar wat, weet je, als je vrienden of kennissen of vreemden helpt op de meest basale, makkelijke manieren. Maar juist ook, denk ik, wat ik daar zag met wat Rittekind deed. Ja. Gewoon toekomst teruggeven aan moeders, aan ouders, communities. Ik denk echt, en dat lees je ook vaak terug volgens mij, dat die mensen daar zelf ook zeggen, dit is echt dankzij God, by the grace of God. En daar mag in dit geval Rittekind dan een instrument in zijn.
Mooi. Dankjewel. Rijer, dankjewel. Lisbeth, dankjewel. Jij bedankt voor het luisteren. In onze volgende podcast, Een Kinderstem in Zuid-Soedan, nemen we je mee naar Zuid-Soedan. Een land vol armoede en pijn, maar ook vol moeders die dromen over een betere toekomst voor hun kinderen. En neem ook eens een kijkje op de website www.rettenkind.nl.